SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
De EU-vluchtelingencrisis begint nu ook een geheel andere dimensie te krijgen. Dr. Otto Holman, met wie ik zaterdag sprak, zag een directe link tussen de opkomst van rechtsradicale anti-immigratiepartijen in Europa, zoals we dat zien in Duitsland. En ook in het nieuws vanmorgen in de Oost-Duitse stad Dresden zijn aanslagen gepleegd op een moskee en een congrescentrum. De politie houdt rekening mee dat de aanslagen werden gepleegd door extreem rechts uit vreemdelingenhaat. De grote vraag op iedereens lippen is: hoe zijn deze problemen op te lossen? Is er überhaupt een oplossing op de korte termijn? Dr. Otto Holman werkt bij de Amsterdamse Universiteit aan een aantal mogelijke oplossingen.
Ja, goed. Kijk, onze staatssecretaris voor Justitie, Dijkhoff, die zei laatst van: ja, ik heb er wel een oplossing voor. Geen oorlog meer in de wereld. En daar bedoelde hij eigenlijk mee van: dat is allemaal hartstikke mooi, maar dat is utopie. En we kunnen wel proberen allerlei zaken weg te toveren. Ik zou daar willen toevoegen: geen oorlog meer, maar ook geen armoede in de wereld. En een succesvolle politiek van geboortebeperking.
Ja, keep dreaming.
Ja, nou, dat zijn allemaal grote problemen die niet op de korte termijn zijn op te lossen. Mm. Ik denk dat er op de korte termijn ook niet echt een duidelijke oplossing voorhanden is. Ik zelf ben bezig met een onderzoek waarin ik probeer aan te geven dat de twee vormen van integratie met elkaar van doen hebben en meteen in één klap mogelijke wijze ook twee grote problemen kunnen oplossen. Enerzijds hebben we het te maken met de integratie, het gebrek aan integratie tussen de landen binnen Europa. En dat heeft vooral ook te maken met dat veel Europeanen niet goed zien wat nou het positieve aan Europese integratie is. En aan de andere kant hebben we het probleem van de integratie van migranten in onze westerse samenlevingen. Nou, als we die twee nu bij elkaar zouden kunnen brengen, dus de dubbele betekenis van integratie, internationale integratie en nationale integratie, met behulp van bijvoorbeeld het structuurbeleid, het ontwikkelingsbeleid, het interne ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie, en waarin we dus proberen met gemeenschappelijk geld, Europees geld, bijvoorbeeld grootstedelijke problemen in de lidstaten aan te pakken, mede aan te pakken, dan kan je heel duidelijk aan de burgers laten zien dat Europa, dat staat dichterbij dan we eigenlijk altijd hebben gedacht. Dat Europa, dat is bij wijze van spreken behulpzaam bij problemen om de hoek. Hè, in onze achterstandsbuurten enzovoort. Ja, dat is een soort
versie van het regionaal beleid van de 70e jaren van de EU.
Exact. Ja. Het regionaal beleid was vooral gericht op agrarische gebieden. Ja. En op onderontwikkelde gebieden enzovoort. En je ziet eigenlijk in de loop van de jaren 90, al eind van de jaren 90, een klein beetje een verschuiving naar steeds meer ook aandacht voor grootstedelijke problemen. En dat zou eigenlijk veel sterker moeten worden benadrukt. Dat je bijvoorbeeld problemen met scholing, dat je problemen met huisvesting, dat je problemen met armoede bestrijdt. Door ook van elkaar te leren. Want die problemen, die zijn niet alleen in Amsterdam, in de buitenwijken van Amsterdam. Nee. Maar die heb je misschien nog wel erger in de buitenwijken van Brussel. Die heb je in Parijs. Die heb je in Madrid. Enzovoort. Nou, en daar kan je dus ook wederzijds van elkaar leren. En in zo'n gemeenschappelijke aanpak zou je dus eventueel kunnen komen tot een beter inzicht bij de burgers dat Europa echt wel degelijk iets kan uitmaken en een verschil kan uitmaken. Ik heb een paar jaar in Spanje gewoond. En dat was, toen ik daar woonde, was dat minder ontwikkeld. En dan kreeg je via het regionaal beleid kreeg je allerlei projecten. En dan zag je al die blauwe borden met 12 sterren. Dit project wordt aangepakt door de Europese Unie. En Spanje is eigenlijk tot op de dag van vandaag een van de meest pro-Europese landen. De bevolking is heel duidelijk bewust van het feit dat Europa voor
Ierland,
hun ontwikkeling...
Schotland.
Ierland. Ierland, precies hetzelfde verhaal. Portugal. Ja. En in die zin zouden we dat ook... in die zin is de periferie, hè, die we altijd in het zuiden of in het oosten zagen, de periferie is nu bij ons om de hoek in de achterstandswijken. Ja. En dat, als we dat bewust zijn, ook steeds duidelijker laten doorklinken, dan zou Europa daar ook een heel belangrijke rol in kunnen spelen. En dat, ja, daar ben ik zelf mee bezig en dat is mijn eigen oplossing.
Jij blijft altijd positief, maar zijn er oren voor in Brussel voor dit beleid?
Nou, kijk,
deze aanpak?
Op dit moment in de Europese Commissie zijn er wel oren naar. En men zou dat ook wel, men probeert probeert ook de Europese begroting, dat geld wat in Europa besteed wordt aan bijvoorbeeld regionaal beleid of aan stedelijke ontwikkeling enzovoort, om dat te vergroten. Maar ja, dan krijg je onmiddellijk alle populistische krachten in de 27 lidstaten die zeggen Europa moet van ons afblijven en niet meer geld, minder geld naar Europa enzovoort. Ja, en dan dat is dus op dit moment een beetje het probleem. We hebben de populistische wind tegen. En dat is een vrij straffe en harde wind. En dat is moeilijk fietsen tegen die wind.
Kan het sentiment van Duitsland wat dat betreft op het moment overslaan naar Nederland? Het is al vrij sterk in Nederland met de PVV. Kan dat nog sterker worden, denk je?
Nou, ik denk dat je dat... Kijk,
we hebben verkiezingen volgend jaar.
We hebben binnenkort verkiezingen en we hebben ook nu net de begrotingsbespreking, de algemene beschouwingen gehad in het parlement. En er waren eigenlijk twee grote discussies. De ene ging over toenemende ongelijkheid in de Nederlandse maatschappij, de aftakeling van de zorg. Daar was dan de ene zei van dat klopt niet, en de ander zei dat klopt wel enzovoort. Maar het andere probleem was de islam, migranten en de problemen die dat oplevert in onze samenleving. Ja, dus dat speelt wel degelijk een rol. En omdat Wilders in de opiniepeiling nog steeds heel sterk staat, zie je dat bijvoorbeeld de VVD onder leiding van Mark Rutte ook steeds duidelijker zich profileert als een partij die zegt, als jullie migranten, mensen die de islam aanhangen, als jullie je niet aanpassen aan ons, dan, en dat is de beroemde en veelgehoorde uitspraak van Rutte de afgelopen dagen, dan pleur je maar op. Hè?
De uitspraak die me verbaasde, moet ik eerlijk toegeven. Een taalgebruik die waar je niet aan gewend bent wat betreft een premier.
Het is niet een taal die de leider van de natie zou moeten bezigen. Nee, dat is het is op zijn zachtst gezegd geen diplomatieke taal. En maar hij neemt er niets van terug. Hij zegt ik vind dat je dat kan zeggen.
Nee,
absoluut niet. En dat heeft allemaal te maken met dat klimaat wat steeds scherper wordt en die discussie die steeds scherper wordt en die menen natuurlijk ook te maken heeft met het feit dat Wilders helemaal aan de uiterste rechterzijde van de Nederlandse politiek zo'n sterke rol speelt.